1 Koningen 17, vers 17 tot en met 24. Wat is het geweldig dat je naar hem toe mag gaan. Kom tot mij, allen die vermoeid en belast zijn. En hij zal je rust geven, innerlijke rust. We hebben daar dinsdag over gehad, dat als je nederig bent, als je afhankelijk bent, als je de regie uit handen geeft en zegt, Heere Jezus, Heere God, neemt u de verantwoordelijkheid maar van me over, dan krijg je rust. Maar als je het allemaal zelf moet doen, allemaal zelf wil vasthouden, dan kom je nooit tot rust. Je moet leren rusten bij de almacht van onze Heer en Heiland die gezegd heeft, mij is gegeven alle macht in hemel en op aarde. En dan gaat het niet altijd makkelijk. Er komen er best ook wel eens beproevingen in je leven. Als je zo dat stukje gelezen hebt van 1 Koningen 17, dan denk je, nou, dat is toch prachtig. Ze hebben een pot met meel die niet opraakt. Ze hebben een kruikje olie wat niet opraakt. Elke dag ervaren ze weer opnieuw dat wonder. Het is een dagelijks wonder. Ja, daar staat u niet zo bij stil misschien. Maar elke dag geschiet dat wonder weer opnieuw. Ze halen meel uit het kruikje en het komt er vanzelf erin ook. En ze gieten olie uit het kruikje, maar het komt er ook weer in. Elke dag beleven ze weer opnieuw dat wonder. We staan niet lang niet altijd bij stil dat er in de Bijbel staat, in Lucas, dat de Heer Jezus ons leert te bidden, geef ons elke dag ons dagelijks brood. Het maakt hen zo afhankelijk van de Heer. Elke dag doet de Heer weer opnieuw dat wonder. Kennen wij de Heer Jezus als de onderhouder van ons leven? We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend, hè? We vinden het allemaal zo vanzelfsprekend dat we elke morgen weer onze ogen open doen. En dat we eten voor ons hebben, een ontbijtje. En dat we straks koffie gaan drinken. En dat we een huis hebben, dat we kleding hebben. Dat we gezond zijn, dat we kunnen leven, dat ons hart klopt. We vinden het allemaal heel normaal. Maar dat is een wonder van God, hoor. Het komt bij God vandaan. Vandaar dat we vanmorgen begonnen zijn met dat prachtige lied. Van u zijn alle dingen. Nou, dat hebben we met elkaar gezongen, maar het is ook zo. We hebben niks zonder de Heer. En dat wil de Heer ons leren vanuit deze geschiedenis. Dat wij elke dag afhankelijk zijn van de almacht van God. Er staat letterlijk in de Bijbel dat deze schepping niet alleen door God geschapen is, maar dat deze schepping elke dag door God onderhouden wordt. En laat ik het maar heel duidelijk zeggen, als onze schepper zijn handen zou terugtrekken van onze schepping, van deze schepping, van jouw leven, dan zou je van het een op het andere moment dood zijn. Echt waar? De bloedsomloop zou stoppen. Je hart zou stoppen, je ademhaling zou stoppen. Je zou niet eens kunnen leven. Het is bij de gratie van God dat je ademhaalt. Daar sta je niet bij stil, maar dat is een godswonder. Het is bij de gratie van God dat je leeft. En wat doen we dan met ons leven? Consumeren we ons leven voor onszelf en zeggen we hebben die God niet nodig? Of kom je tot een conclusie van, ja, Heere God, u geeft mij dit leven. En daarom wil ik ook vanuit mijn relatie met uw leven en mijn leven ook aan u toewijden. Hij is de onderhouder van ons leven. Maar hij wil nog meer voor ons zijn. Hij gaf hen elke dag brood, elke dag olie, maar God wilde verder met hen. En weet je, dan komen er soms problemen in je leven. Soms komen er moeilijkheden in je leven. Soms komen er hele zware beproevingen in je leven om dingen te bewerken dat je God op een andere manier leert kennen. Niet alleen als de onderhouder van je leven, maar ook als de krachtbron in je leven. Als degene die zo ontzettend krachtdadig kan werken in je leven. En daarvoor laat God soms wel eens hele moeilijke beproevingen in je leven toe. Als ik naar mijn eigen leven kijk, dan zie ik vaak dat de mate waarin ik de Heer Jezus, de Heer heb leren kennen, dat is juist door die beproevingen heen. Juist als het moeilijk wordt in je leven, dan leer je de Heer weer op een andere manier kennen. En kennelijk is dat op de een of andere manier nodig in je leven. Vandaar dat hier in dit, ja, je zou bijna kunnen zeggen, Er staat in vers 16 van het stukje: het meel in de pot raakte niet op en de olie in de kruik ontbrak niet naar het woord des Heren dat zij door de dienst van Elia gesproken had. En dan zou ik er bijna achter willen zetten: en zij leefde nog lang en gelukkig. Ja, dat zou je er eigenlijk achter kunnen zetten. En ze leefde nog lang en gelukkig. Het is net een soort sprookje. Een echt waar gebeurd sprookje. Maar dat was niet zo. Ze leefde niet lang en gelukkig. Heel veel mensen denken, ja, als je eenmaal tot Heer Jezus gekomen bent en je hoort bij de gemeente en je bent gedoopt en je bent opgenomen en je bent niet meer een vreemde in de gemeente, dan leef je nog lang en gelukkig. Nou mensen, echt niet. U kent de uitdrukking bij het leger des Heils, hè? Als je tot geloof komt, dan zeggen ze, nou, welkom in de strijd. Hè? Welkom in de strijd. Dan begint het pas. Want God die wil zich laten leren kennen op andere manieren ook. En dan gebeurt er iets heel moeilijks. Deze zoon, die enige zoon van deze weduwe. Misschien die zoon waar deze weduwe zich zo aan vastgeklampt heeft. Want ja, het was het enige wat ze nog had. Dit betekende voor haar de enige mogelijkheid voor nageslacht. Want als deze zoon er niet meer was, dan was het voorbij met deze vrouw. Die vrouw, die zoon, betekende heel veel voor deze vrouw. En wat gebeurt er? Deze jongen wordt ziek. Ziek, nog erger ziek en sterft. En dan zie je hoe deze vrouw reageert. En zoals deze vrouw reageert, zo zouden velen van u ook reageren. Ze zegt, wat heb ik met je te maken, man God? Zo van, ga alsjeblieft weg. Elia die daar een bovenkamer had, boven op dat huis waarschijnlijk, een plat dak met een bovenkamer. Elia die daar mocht verblijven, die van de gastvrijheid gebruik maakte. Ga alsjeblieft weg. Ik wil niets meer met je te maken hebben. Kennen we dat in ons leven? Als er soms van die hele moeilijke beproevingen komen, dat er soms een moment kan plaatsvinden dat je zegt, Heere God, alsjeblieft. Dat er een verwijdering plaats kan vinden naar God toe. Tweede wat hier staat. Bent u gekomen om mijn zonde in herinnering te brengen? Heeft u een idee waarom dat deze vrouw dat zegt? Bent u gekomen om mijn zonde, hè, dat staat hier letterlijk in vers 13, vers 18, om mijn ongerechtigheid in herinnering te brengen? Had die ongerechtigheid dan iets te maken met het sterven van dat kind? Toen dat kind stierf, ging er toen ineens een belletje rinkelen in haar hoofd, zo van, maar is dat daarom? Nou, het kan wel eens voorkomen dat God wel eens iets toelaat in ons leven om ons even wakker te schudden van, weet je nog? Weet je, jij dacht dat ik dat al lang vergeten was. Maar je hebt nog nooit voor die ongerechtigheid, nog nooit voor die misstap, heb je nog nooit vergeving gevraagd. Je hebt die fout in jouw leven nooit beleden. En dat kan wel eens voorkomen, dat God dan bepaalde dingen toelaat in je leven, waardoor je wakker schrikt en zegt, ja, Heere God, dat is waar. Dat heb ik nooit beleden. En God, ja, als je naar de Bijbel kijkt, God is heel secuur, hoor. Dat kan misschien een beetje benauwend overkomen, maar God die is heel secuur, hoor. Die let goed op. En wat zou er met deze jongen geweest zijn? Zou het kunnen zijn dat dit een onrechtmatig kind geweest is, wat zij niet van haar man gekregen heeft, maar wat zij vanuit zonde gekregen heeft? Dat zou heel goed kunnen. Bent u gekomen om mij te herinneren aan mijn misstappen door deze zoon van mij af te nemen, zoals God ook de zoon van David van hem afnam, vanuit overspel geboren. En deze vrouw is verschrikkelijk boos op God. Die vrouw die roept het eigenlijk uit. En dan wordt Sarfat inderdaad Sarfat. Want we hebben daar het over gehad. Sarfat betekent letterlijk smeltkroes, smelthut. Daar wordt je geloof beproefd. Niet alleen het geloof van deze weduwe, maar ook het geloof van Elia wordt beproefd. Je zou kunnen zeggen, in het licht van de omgeving van Elia wordt de zonde openbaar. De zonde komt bovendrijven. Mijn Ja, heb ik ook eigenlijk. Mijn vader die had altijd een donker pak. En ja, dan gingen we zondagsmorgens naar de dienst. En dan werd er even gecontroleerd van, zit het allemaal wel goed? Zit je dasje wel goed? En moet er nog een kleerborstel aan te pas komen? Dan zei mijn vader meestal, oh nee, het ziet er wel netjes uit. Maar vooral als het dan zondagsmorgens de zon scheen en mijn vader kwam buiten, dan zag je ineens dat het zwarte pak vol met de pluisjes zat. Maar dat zag je alleen als je buiten kwam. Zolang je dan binnen was, dan zag je dat niet. Maar zodra je buiten kwam, nou dan, dan even de borstel erbij halen hoor. Zo is het ook in ons leven. Als we in het licht komen, als we bij de Heer komen, dan ontdekken we ineens van, oh, er zijn toch wel heel wat dingen die niet goed zijn. En dan is het zo mooi dat er een klerenborstel is. Dan is het zo mooi dat er een mogelijkheid is om je zonde te belijden. Om de dingen bij de Heer te brengen en volkomen vergeving te mogen ontvangen. En die vergeving, die moet je wel vragen. En die vergeving heb je wel nodig. En zo kunnen er bepaalde dingen in ons leven komen waardoor je opnieuw naar de Heer Jezus toe moet gaan. We moeten afzien van het goedkope evangelie. Dat succes-evangelie, dat supermarkt-christendom van het werkt wel. Als je dat doet, dan zorgt de Heer Jezus wel voor je. En hij zorgt dat je niet tekort komt. En hij zorgt voor je, hij is trouw voor je. En wat kan de Heer Jezus allemaal voor me betekenen? Soms moet er wel eens iets in ons leven gebeuren dat we verder komen. Dan alleen maar dat de Heer voor ons zorgt. Maar dat we ook verder gaan in heiliging en toewijding. Nou, wat zien we van deze vrouw? Deze vrouw heeft dat kind, ik weet niet hoe oud deze zoon is, dat staat ook niet in de Bijbel. Die draagt dat kind in de schoot. Kunt u zich dat een klein beetje voorstellen? Deze weduwe die daar zo in en in verdrietig is. En zo boos is op God. En zo boos is op Elia. Met zo'n enorme nood in haar leven omarmt ze dat kind en ze kan dat kind eigenlijk niet loslaten. Want dat kind, dat betekende voor haar alles. Dat was haar leven. En weet je, dan komt Elia naar haar toe. En die zegt heel eenvoudig tegen deze vrouw. Geef mij uw kind. Geef mij dat kind. Laat dat kind los. Geef dat kind nou maar in mijn armen. Nou, ik denk dat u het niet gedaan zou hebben. Ik denk dat u er grote moeite mee gehad zou hebben om dat kind los te laten. Geef mij uw kind. Er zijn heel veel christenen, en ik kom ze regelmatig tegen, die ook soms in en in verdrietig zijn. Soms gebeuren er dingen in je leven die je soms heel, heel erg kunnen verbitteren. En de Bijbel zegt, pas nou toch alsjeblieft op dat er geen bittere wortel in je hart komt. Er zijn christenen die laten hun verdriet, hun moeite niet los. Ze omhelzen het bijna. Ze pakken het vast en ze laten het niet los. Nou, misschien zijn hier wel mensen die op zo'n manier met hun verdriet omgaan. Misschien zijn hier wel broeders en zussen die met zo'n manier met hun problemen omgaan en ze vastpakken. Ik vond het zo mooi van Corrie ten Boom. Dat Corrie ten Boom zei, we moeten met ons koffertje met problemen naar het kruis van de Heer Jezus. En dan moeten we dat koffertje open doen en al die problemen bij het kruis van de Heer Jezus uitpakken. En neerleggen. Loslaten. Wegdoen. En dan met een leeg koffertje weer naar huis gaan. Maar wat doen de meeste christenen? Die pakken het uit. Ze vertellen het aan de Heer Jezus. Maar ze pakken het koffertje net zo hard weer in. En met een zware koffer gaan ze ook weer mee naar huis. Ja? Nou, de Bijbel leert ons in deze geschiedenis om het los te laten. Om het bij de Heer te brengen. Mag ik jou dat vanmorgen vragen? Geef het uit handen. En dan staat er zelfs dat Elia, die nam het kind uit haar schoot. Die nam dat kind uit haar schoot. En weet je wat Elia toen deed? En dat is het mooiste in deze geschiedenis. Want dan staat er, en hij bracht dat kind naar zijn bovenvertrek. Niet naar de kelder, maar naar het bovenvertrek. David die zegt in een van de psalmen zo mooi, Heere God, u bent mijn hoog vertrek. U bent mijn hoog vertrek. Toen David hoorde dat zijn zoon Absalom gedood was, weet je wat David toen deed? Hij vluchtte naar zijn bovenvertrek. En hij riep mijn zoon Absalom en hij riep de Heer aan. Toen Daniel bedreigd werd door de dood, wat deed Daniel? Hij ging naar zijn bovenkamer. Toen de discipelen met de Jezus samenkwamen om het avondmaal te vieren, waar was dat? In een bovenzaal. Toen de discipelen na de kruisiging van de Jezus bijna verstrooid raakten, kwamen ze elkaar weer tegen, waar? In de bovenzaal. Dat hoog vertrek, die bovenkamer. Mensen, wat is het belangrijk dat wij, ook als we in die smeltkroes komen, ook als het wel eens moeilijk wordt in ons leven, dat we zo'n bovenkamertje hebben. Dat we zo'n plek hebben waar we uit mogen huilen. En ik denk dat we dat allemaal nodig hebben. Ik wil u heel duidelijk zeggen, hier staat niet een krachtpatser voor u, hoor. Hier staat ook iemand voor u die ook zijn noden en zijn problemen kent in zijn leven. En die soms ook wel eens niet weet van hoe het verder moet. En dan is het zo mooi dat je toch vanuit die beproeving, vanuit die moeite waar je soms zo mee zit, dat je daarmee naar boven mag. Naar die bovenkamer. Goed, je kan daar letterlijk een zolderkamertje mee bedoelen. Maar die bovenkamer is die plek waar je je knieën mag buigen en je dat kind, dat hele dierbare, dat allerkostbaarste wat geraakt is in je, wat pijn doet in je, om dat los te laten, om het bij de Heer te brengen. En daarom hebben we net dat prachtige lied gezongen. Kom tot mij als je nou rust wil hebben. Dan doet hij niet precies alles wat we hem vragen. Nee, zo niet. Maar hij hoort wel naar je. En hij weet precies wat we nodig hebben, juist op het juiste moment. Ga naar die bovenkamer. En dan zien we dat Elia ook God aanroept en zegt, Heere God, hoe kunt u dit nou doen? Ik geniet die gastvrijheid bij deze vrouw en nou doet u dit. Elia is ook maar een mens. Is ook maar een man met zijn zwakheden en met zijn vragen. En dan zien we dat Elia zich, ja, eigenlijk heel wonderlijk, daar staat in vers 21, dat Elia zich uitstrekt over dat kind. Hij legt die jongen op dat bed en hij strekt zich al helemaal uit over het kind. Je zou bijna kunnen zeggen, hij maakt zich één met die jongen. Die dode jongen waar hij zich één mee maakt. Ik moet eigenlijk denken aan iemand anders. Die niet drie keer, maar die drie dagen. Drie dagen en drie nachten voor ons de dood is ingegaan. Die heiland, die Jezus, die niet op een afstand daar een beetje staat, zo van, nou Heere God, wilt u maar weer opwekken, zo van een afstand in de hoek van zijn kamer. Maar deze man die zich eigenlijk zo één maakt met de ellende van deze vrouw. Met ellende wat met deze jongen gebeurd is. De Heer Jezus. En daar wil ik ook heel duidelijk zeggen vanmorgen, er is er één die niet op een afstand zomaar een beetje staat te bidden voor je. Er is er één die zich helemaal één maakt met je. Die zegt, jouw probleem is mijn probleem. Jouw ziekte is mijn ziekte. Waarvan we kunnen lezen dat hij om ons ziek geworden is. Dat hij voor ons de dood is ingegaan. Maar Goddank dat na de derde keer, na de derde dag, hij voor ons en wij met hem levend geworden zijn. De Heer heeft gehoord naar de stem van Elia. En de zoon werd levend. En weet je, dan is het zo mooi. Toen bracht Elia deze jongen weer terug vanuit zijn bovenvertrek. En dan staat er, en hij gaf deze jongen weer terug in de handen van deze vrouw. Ik denk toen die vrouw, die weduwe, toen die zoon ontving uit de handen van God, heeft ze eigenlijk een heel andere zoon gekregen. De herinneringen aan vroeger, misschien een buitenechtelijk kind, zijn volkomen verdwenen. Want God heeft hem die zoon weer teruggegeven. Soms moet het wel eens plaatsvinden, soms moet het wel eens gebeuren dat God je eerst iets uit handen neemt, om je dan weer iets terug te geven wat veel meer waard voor jou is. En waar je nog veel blijer mee bent. Dat gebeurt daar in Sarfat. Dat gebeurt daar in die smeltkroes. In die smelthut. Dat gebeurt als Petrus zegt dat je geloof soms ontzettend beproefd wordt. Door vuur beproefd wordt. En wat is dan het resultaat? In vers 24 zegt deze vrouw dan, nu weet ik het pas echt. Nu weet ik, thans weet ik, dat u een man van God bent. Niet zomaar een profeet, maar u bent een man van God. En dat Gods woord werkelijk waarheid is. Ik hoop dat wij vanuit deze geschiedenis ook de komende week, ook in ons leven leren, dat als we te maken krijgen met dat goud wat gelouterd wordt door het vuur heen, en we misschien wel eens in opstand komen naar God toe en zeggen, Heere God, ik begrijp er helemaal niets van. En dat je misschien boos wordt en verdrietig wordt. Mensen, houd dat verdriet niet vast. Want het is zo, als je dat verdriet vasthoudt, dan heb ik wel eens meer gezegd, dan zet dat verdriet zich om in bitterheid in je leven. Verdriet wordt bitterheid in je leven. Tenzij je dat verdriet in de bovenkamer bij de Heer brengt. Zeg, hier is het. En dan krijg je iets terug van de Heer wat vele, vele malen mooier is dan dat je kwijtgeraakt bent. God neemt nooit zomaar iets van je af. Nooit zomaar iets. God neemt iets van je af om daar iets voor terug te geven. Wat voor jou op dit moment veel belangrijker is. Opdat je zult ontdekken wie Hij is. En dat zijn woord werkelijkheid is en waarheid is. Amen.